Welkom bij Dominic's Business Show. Ik heb vandaag het genoegen om Isabel Verlinde van Your Personal Assistant te gast te hebben. Hallo Isabel, welkom.
Dag Dominic, dankjewel.
Hey. Hoi. Laat ik met het begin beginnen, Isabel. Wat doe jij met je business?
Wel, ik ben personal assistant en als personal assistant ondersteun ik ondernemers en CEO's op business en persoonlijk vlak. Dat is eigenlijk een volledige ontzorging van mijn cliënt. Ik hou niet van het woord ontzorgen. Dat dekt de lading niet helemaal. Ik zie mezelf als rechterhand en vertrouwenspersoon. Ja. En de stukken die ik overneem op business en persoonlijk vlak, dat gaat van meetings organiseren, evenementen, de planning heel vaak, afspraken maken, reizen. Maar ook op privévlak is het eigenlijk net dat is heel persoonlijk wat mijn cliënt nodig heeft. Dat gaat van de poetsploeg aansturen, een tuinman regelen, privéreizen, privéafspraken. Okay. Dus you name it, I fix it.
Oké, okay. En is het dan ook iemand die u dan voltijds in dienst heeft? Of doe jij hier en daar een paar uren, een paar dagen? Hoe zie je dat zelf? Of,
ik heb een aantal klanten, het is net de insteek, ze hebben niet voltijds iemand nodig. Ik werk wel met bepaalde dagdelen, dus een minimum aantal uren wel vereist dat we afspreken. Om de doodeenvoudige reden, als personal assistant kom ik ook in iemand zijn privéleven. En dat kan je niet met is een uurtje hier of een uurtje daar. De bedoeling is echt wel, ook al werk ik heel vaak remote, dat persoonlijk contact opbouwen, elkaar leren kennen. Want hoe beter dat ik mijn klant ken, hoe beter dat ik eigenlijk voor hen kan werken. Dus er is sowieso een minimum aantal uren.
Oké, zo. En dan, want je hebt gezegd, ik regel van alles. Wat kan ik, waar begint het en waar eindigt het? Van, eigenlijk, wat kan er aan u worden gegeven, wat kan er niet aan worden gegeven? Stel nu, ik heb boekhouding. Ik heb een boekhouding die achterloopt. Is dat iets wat aan u kan gevraagd worden?
Nee, boekhouden en HR is niet aan mij besteed. Dat, nee, dat is mijn ding niet en dat is dan ook niet voor mij.
Oké, zo. Maar voor de rest, stel dat ik een reis wil plannen ergens naartoe en ik heb uw hulp nodig met boeken van hotels, van de vluchten.
Absoluut, alle transfers, vluchten zijn dat lijnvluchten, privévluchten. Ik regel transfers, de hotels, restaurants worden geboekt. Zijn er bepaalde uitstappen en dat is zowel business als privé, neem ik dat eigenlijk volledig voor mijn rekening.
Oké.
En ook de opvolging, hè? Want er loopt heel vaak iets mis, vluchten die vertragen. Ik zorg voor de check-in, de boardingdocumenten. En bij vertrek volg ik ook alles op van, vertrekt die vlucht op tijd? Dan zit ik daarboven aan het sop om te zien dat alles goed geregeld is.
Oké, moet ik dat dan eigenlijk vergelijken met de film? Dat ik eigenlijk, stel dat je dat voor mij zou regelen, dat ik eigenlijk gewoon weet van, hey, mijn taxi staat voor de deur om dat uur. Ik stap in, ik stap uit.
Dat is exact zo.
Oké.
Dat is echt de bedoeling om die volledige ontzorging. Mijn klant moet eigenlijk aan niks denken. Die weet van, de transfer staat er om dat uur. Ik moet instappen, ik ga naar de vlieghaven. Welke vlieghaven dat ook is. En dat is allemaal geregeld.
Oké. Dus wat voor type CEO's of zaakvoerders zijn dat dan? Zijn dat dan effectief de drukbezette mensen die de mentale bandbreedte niet hebben om dat te kunnen fixen? Of hoe moet ik dat zien, Isabel?
Wel, de klanten die ik heb ook niet extreem veel klanten, want dat wil ik niet. Ik heb momenteel 5 klanten. Ik hoef zeker geen 10 klanten, want dat kan ik dan enerzijds, dat is niet bol te werken. En omdat ik dat persoonlijk contact met elke klant heel belangrijk vind, dat kan niet met 10 of 15 klanten. Ik verkies ook om duurzaam te werken. Ik doe geen projecten, net omdat ik dat persoonlijk contact heel belangrijk vind. Herhaal uw vraag nu nog eens? Ik ben het eventjes kwijt.
Nu ben ik het zelf even kwijt. Dus mijn vraag was, stel dat we een CEO zouden tegenkomen, hoe weet jij dat het de juiste persoon is? Zijn dat zeer druk bezette mensen die niet
dat
mentale bandbreedte hebben?
Sowieso heel druk bezette mensen. Ik heb eigenlijk een verschil in mijn klanten ook. Daar zitten CEO's bij, maar daar zitten ook solopreneurs tussen. Bijvoorbeeld met een heel drukke online business. De insteek is, die mensen zijn zo druk bezet en die moeten zich eigenlijk focussen op hun core business. En al de rest, zoals het plannen van de agenda, inbox opvolgen, dat zijn allemaal randzaken voor hen, waar zij gewoon nog de tijd, nog de zin in hebben. En dat neem ik over.
Oké, dus zelfs de mail-inbox neem jij ter harte?
Ik neem dat ook over. Ik antwoord ook op mails in naam van mijn klant. Zijn er nu mails dat ik denk van oké, dit is nu niet aan mij besteed, dat is te inhoudelijk. Daar moet de persoon zelf op antwoorden en dan geef ik dat ook door. Ik zit er in een folder apart, maar ik antwoord ook op mails. Ja.
Oké, duidelijk. Alright, en hoe zijn er eigenlijk toegekomen om dat te gaan doen? Of heb jij dat altijd al gedaan, Isabel?
Ik heb dat altijd in loondienst gedaan. Ik heb meestal voor CEO's gewerkt en vooral voor expats. En daar komt eigenlijk de interesse om ook privé te werken. Want als je als expat in België komt, ja, je spreekt geen Nederlands. Er moet van alles geregeld worden bij de stad of de gemeente, ja. Elektriciteit, noem maar op. Die krijgen brieven van Telenet of Proximus. Die begrijpen dat niet. Dus ik heb dat dan heel vaak ter harte genomen voor hun. En drie jaar geleden, ik ben het eventjes kwijt, ben ik ontslagen op mijn laatste job in loondienst. En op dat moment had ik iets van, ja, ik werd dat jaar 50. Ik stond echt wel op een keerpunt in mijn leven. Wat ga ik doen met de rest van mijn werkend leven? En ik was toen in coaching bij iemand en die zei tegen mij van, waarom begin je niet voor jezelf? Dat is eigenlijk booming business. Het was ook in het midden van COVID. En ik had eerst zoiets van, ja, dat zal wel. Ik ga ondernemen, ik denk het niet. Ik ben ook helemaal niet, ik kom helemaal niet uit een ondernemersgezin, integendeel. Alles veilig houden en niks veranderen. Maar dat zaadje is toch geplant geweest en ben beginnen nadenken. En op een gegeven moment had ik iets van, ja, weet je wat, voort, waarom niet? Ik ga gewoon dat avontuur aan en ik ben erin gesprongen. En mijn agenda was eigenlijk vrij snel gevuld. Dus dat, zodoende. En 3 jaar later ben ik nog altijd aan het ondernemen.
Oké, super.
Dat is een avontuur, hè. Dat is, je weet dat is met ondernemen. Dat gaat met ups en downs. Maar ik ben heel blij dat ik die beslissing heb genomen.
Oké. Ja, dat kan iedereen zeggen die ondernemer wordt.
Nee, maar ja, het gaat ook met die ups en downs. En soms vorig jaar is voor mij in alle eerlijkheid geen eenvoudig jaar geweest. Een aantal samenwerken die gestopt zijn. Het was heel moeilijk om mijn tijd terug in te vullen. En ik heb vorig jaar een paar keer gedacht van oké, ik stop ermee, ik leg het stil, want dit schiet niet op. Maar dat is een kwestie van mindset. Ik heb dan toch ergens een knop kunnen omdraaien. Ik denk van, ik geef niet op, ik ga gewoon verder.
En dat maakt het grote verschil. Oké.
Okay. En ik ben ondertussen ook nog met andere dingen bezig. Dat weet je, we hebben al verschillende gesprekken gevoerd. Ik werk als personal assistant, maar ik ben nog met andere projecten ook bezig, die sowieso ook heel mijn ondernemershorizon gaan verruimen.
Wil je zo'n paar projecten opnoemen, Isabel?
Ja, absoluut, zeker. Ik ben zelf met een podcast gestart, denk ik, anderhalve maand geleden, die Elegant Edge podcast. Omdat naast personal assistant ben ik enorm gepassioneerd door stijl en omgangsvormen. Ik vind onze kleding... Ja, mensen zien onze stijl, onze kleding, voordat we nog maar één woord gezegd hebben. En dat zegt heel veel. Lichaamstaal ook. Dus dat is echt wel een passie van mij altijd geweest. En in die podcast heb ik het over leven en ondernemen in stijl. Sinds ik zelf aan het ondernemen ben, zie ik het belang van stijl nog veel meer in. Van hoe presenteer je jezelf? Hoe kom je over? Ik ben als personal assistant... mijn eigen businesskaartje, maar ook dat van mijn klanten. En als je dan gaat netwerken of je komt bij mensen, ja, hoe kom je over? De eerste indruk is heel snel gemaakt, maar is ook heel moeilijk om te draaien. En dat neem ik dan ook mee in mijn podcast, daar vertel ik over. En ik ben een samenwerking gestart met een andere dame die management assistants opleidt op persoonlijk leiderschap. Nu zijn we samen een workshop aan het ontwikkelen waar ik dat stukje stijl en jezelf presenteren ga opnemen. Omdat ook daar, dat je nu in loondienst bent of als ondernemer, hoe je voorkomt is altijd heel belangrijk. Dus ik ga dat stuk voor mij nemen. Als je weet wie je bent, dat is één ding, maar hoe draag je dat uit naar de wereld in je kleding?
Dus, oké, en hoe zie je de evolutie van kleding? Want er is toch een hele vertaalslag geweest. Als je terugkijkt in de tijd, in de jaren 50 en 60, was iedereen in kostuum en das. Toch degene die whiteboard deden. En dan vandaag is het zo bijna, zeker in de marketeerswereld, bijna met sloeven of met sandalen naar het werk gaan in een t-shirtje. Hoe zie jij die evolutie zo?
Wel, ik... Er zijn ongeschreven regels en ik hecht daar zelf nogal veel belang aan. Er is inderdaad een evolutie. En Stijn is om te beginnen ook een statement van uzelf. Maar ik vind ook... En de ene sector is ook de andere niet. Ik denk, als je echt in een creatieve sector werkt, is dat toch nog iets anders. Maar ik... Ik ben even mijn draad kwijt.
Dat is oké. Okay. Dat in de creatieve sector net iets anders is als je jezelf kent.
Ja, ik denk, als je in een creatieve sector werkt, dan speelt dat veel minder rol. De evolutie... dat wilde ik zeggen. Door de digitalisering wordt de wereld hoe langer hoe kleiner. En net daardoor is er veel meer nood aan stijl en omgangsvormen. En ik vind kleding heeft ook te maken met respect. Ik weet niet, ja, in de marketing, ik zit niet in die marketingwereld, loopt iedereen daar zo rond. Ik vind nog altijd, ik spreek nu echt voor mezelf, als ik mezelf opkleed, voel ik mij gewoon ook veel beter. Als ik 's morgens opsta en ik voel mij niet helemaal tip-top, ik heb niet goed geslapen, dan trek ik net iets aan waar ik mij heel goed in voel. Een stijl die mij het beste past, kleur die mij het beste past, en dan voel ik mij gewoon ook veel beter. Voel ik mij krachtiger. En daar is wel een groot verschil. En ik vind in de jaren 50, de jaren 40 en 50, ja, iedereen was altijd heel mooi opgekleed. En ik ben daar wel een fan van. Ik hou daar wel van. Er is voor elke gelegenheid is er een dresscode. Vind ik. Half naakt is voor het strand of voor ergens een barbecue, maar niet voor op kantoor of in een werkomgeving. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, wat noemde je half naakt? Met shorts of met een t-shirt? Of hoe zie je dat zelf?
Ja, als je gaat spreken, een bain soleil of een blouse die doorschijnend is, dat je het ondergoed van iemand ziet, dat vind ik niet gepast voor op kantoor. Dat zijn ongeschreven regels die te maken hebben met respect naar jezelf, maar ook naar je omgeving.
Ja, ik kan alleen maar beamen. Als ik buiten kom, ik zie zelden tot nooit mensen in een kostuum.
Nooit niet meer. Het is allemaal... Nee. Alles moet kunnen. En alles kan ook maar. Maar toch vind ik dat er gelegenheden zijn waar wij toch respect mag hebben, ook voor de omgeving. Als je bijvoorbeeld naar een netwerkevenement gaat, je komt er in contact met mogelijke klanten. Noem maar op. Mensen die interessant kunnen zijn op businessvlak. Ja, die eerste indruk komt daar ook altijd in terug, hè. Dan als je daar aan binnenkomt, bij wijze van spreken, je komt recht van het strand. Ja, dat heeft geen pas, vind ik. Dat is mijn persoonlijke mening.
Je ziet ook steeds meer de beweging naar... ik denk dat Karel van den Velde... Ik heb ooit training gevolgd bij Karel van den Velde. En had het erover dat het zo meer zo alijs begon te worden, zo losser begon te worden, wat dat je op het werk mocht dragen of een omgang. En hij liep er dan op zijn basketsloefen rond. Niet dat er iets mis mee is, maar ik heb zoiets van, ja, kijk, maakt het gemakkelijker om je te onderscheiden.
Ik vind van wel. En ik draag even graag een jeans en sneakers, hè, absoluut. Maar ik zal nooit in jeans en sneakers naar een event gaan. Of als ik een afspraak heb met een klant. Ik heb 2 jaar met een CEO samengewerkt. Ik kwam dan bij zijn thuiskantoor 1 keer in de maand. En in het begin kwam ik er netjes opgekleed. Maar ik vond, ja, dan... Dat past gewoon het beste bij mij. En die heb ik op een gegeven moment van, kijk, als je de volgende keer komt, doe gewoon een jeans aan, sneakers, lekker op het gemak. Hij liep er ook zo rond. Dan kwam ik de volgende keer wel in mijn jeans en mijn sneakers, maar dan voorzie ik toch nog iets dat netjes is. Ja. Ik zou er dan niet zitten in een t-shirt, alsof dat ik op een barbecue zit. Dat past dan ook niet bij mij. Dus heel het stijlgebeuren heeft voornamelijk te maken met ook trouw blijven aan jezelf. Dat is een hele... Je moet jezelf natuurlijk ook heel goed kennen om in de juiste stijl gekleed te kunnen zijn. En dat hoeft per se, want wij zijn nu alle twee klassiek gekleed. Hè. Jij hebt altijd, en dat zeg ik heel graag, je bent altijd heel strak in pak. Dat vind ik super tof. Dat zouden veel meer mannen mogen doen. Maar klassiek is daarvoor niet de norm. Daar spreek ik ook over in mijn podcast. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Iris Apfel, ik weet niet of dat je haar kent. Je moet daar eens opzoeken. Dat is een vrouw die is 100 jaar geworden. Die was heel extravagant. Heel uitbundige kleding, heel veel accessoires. Maar dat stond haar wel.
Ja.
Dus stijlvol zijn wil daarom niet zeggen je moet heel klassiek gekleed zijn. Dat staat ook niet iedereen en iedereen voelt zich daar gewoon goed bij.
Dat klopt. Ja, ik ben persoonlijk zo beginnen kleden... omdat inderdaad, ik werk al sinds voor corona online. En het ding is, als je pas begint, heb je een stuk credibiliteit nodig. En op een gegeven moment ben ik iets tegengekomen van Dan Pena. Afschuwelijke man aan zich.
Ja. Ik ken hem.
Dat is een heel aparte man. Ik ben hier online tegengekomen en die had het daarover. Van, hey, kijk, hoe dat je u presenteert, hoe dat je kleedt, is hoe dat je overkomt naar buiten. En zegt van, kijk, weet je, allee, de meeste mensen komen niet echt heel professioneel over. En als je dat vandaag wel doet, in welke mate dat je onderscheidt. En dat zie je ook aan hem. Nu, zijn stijl zou niet voor mij passen, want dat is echt klassiek, klassiek.
Ja, dat is heel klassiek, ja.
Dat is heel klassiek.
Altijd 3D, een sjaaltje. Dat is inderdaad zijn stijl.
Voilà, dat moet inderdaad... Ik voel me daar ook veel te jong voor. Dat zou net iets te oudbollig zijn, maar dat past perfect bij hem. Ja. Maar ik had zoiets van... Weet je, er ging een lampje bij mij branden. Ik had zoiets van, oké. Dan heb ik eigenlijk initieel echt spotgoedkope suits gekocht van viscose, dus van plastic gewoon.
Ja.
Gewoon om te zien van, hé, past me dat? Werkt dat hier voor mij? En ik merkte al heel snel hoe dat omgeving anders begon te kijken.
Dat is ook zo.
Oké, wauw. Hoe dat de perceptie ineens anders wordt.
Ja. En dat gebeurt onbewust, hè?
Ja.
We staan daar niet bij stil hoe dat wij oordelen over bepaalde kleding. Dat gebeurt in een fractie van een seconde. Mm-hmm. De eerste indruk, dat is 7 seconden, denk ik. En die is gemaakt.
Ja, klopt.
Ja, dat is zo. En probeer het dan maar eens een keer om te draaien. Dat is niet evident. Als ik een online meeting heb met een klant of een potentiële klant, ook al is dat online, ben altijd netjes gekleed. Dat is gewoon een must. Dat is ook die perceptie. Je bent in een zakelijk gesprek, dus dan kleed ik mij ook zakelijk. Niet alleen omdat het een must is, maar ik draag het ook gewoon graag. Ik voel me daar goed in.
Ja, en aan zich heb ik daar geen oordelen over, maar ik vind dat wel, bijvoorbeeld in mijn sector, hoe zou ik het zeggen... Als je vaak conculega's bekijkt, dan loopt iedereen daar in een t-shirt rond, toch op de foto's, en is er een pooltafel, enzovoort. Ik heb zoiets van, oké, dat snap ik, dat is tof voor de collega's. Ja. Maar als klant, ik snap het niet. Ik ben niet mee. Ik zou persoonlijk veel iemand hebben die een zekere vorm van professionaliteit te zijn, dat natuurlijk echt de creatieve sector moet zijn, maar dan nog, waar ligt ergens de grens van wat
de professionaliteit erachter zit? Oh, sorry, ik onderbrak u. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Want als je in gesprek gaat met iemand, als jij in gesprek gaat met een potentiële klant, hetzelfde voor mij, dat is een uitwisseling van energie, ook al is dat online. En dan merk je snel genoeg, die persoon past bij mij, ja dan nee. Daar begint alles bij, die energieuitwisseling. Mm-hmm. En die kleding speelt er een rol bij. Als ik nu in gesprek ga met iemand... Die een heel andere mindset heeft, die zal misschien zeggen van, goh, die Isabel, die zit daar veel te afgeborsteld, dat is niet aan mij besteed. Even goed, hè? dat is allemaal prima, hè?
Ja, maar die bemerking krijg ik ook soms van, zit je altijd in het pak? Ja, altijd.
Kijk, ik heb
altijd. Als ik met mijn dochter aan de speeltuin ga, niet. Als ik met mijn dochter aan de speeltuin ga, niet. Dat zou niet gepast zijn, maar verder, graag.
Ja,
liefst. Ik ben graag opgekleed.
Ik ook.
Dat is ook leuk.
Dat, ik, zeg, dat mag, ik vind dat de wereld, Vlaanderen, mag daar terug een beetje aandacht aan besteden, vind ik.
Zeker als ik kijk, want ik ga bijna nooit shoppen, want ik heb daar persoonlijk een hekel aan. Ik ga graag naar mijn kleermaker, maar gewoon standaard shoppen niet. En ik heb zoiets van, wauw, hoe zou ik het zeggen, het vergankelijke van de kleding die men vandaag draagt. Dan merk je bijvoorbeeld aan het feit van Vinted, hoeveel dat er wordt uitgewisseld. Niet dat er iets mis mee is, want ik heb daar totaal... Allee, dat is mijn persoonlijke kijk, hè. Mm-hmm. Maar ik heb gewoon zoiets van, kijk, voor mezelf. Ik investeer liever in kleren die dat ik de komende 5 à 10 jaar kan afdragen. Mm-hmm. En die dan ook bij mij passen. Allee, gewoon, dit is ook volledig op maat gemaakt, wat ik vandaag
draag. Dat ben ik het helemaal mee.
Het is niet dat ik er 100 suits zo heb. Maar degene die ik heb, daar draag ik zorg voor. Ik ben daar super content mee en dat past ook met mij. En ik heb dat ook, weet je, ook zitten zoeken van, wat wil ik? Wil ik zo mis van die brede borden? Hoe ver moeten die borden gaan? Welke kleur van plastron? Allee, bijvoorbeeld dit ook. Initieel had ik zoiets van, ga ik niet paars gaan doen? Want ik was iemand tegengekomen, online dan, die droeg paars. En ik was van, dat is eigenlijk wel een toffe kleur. Ja, we gaan dat eens gaan doen. Zien hoe dat pakt.
Ja, we zijn assortie, hè. We hebben het niet afgesproken. Hè?
Ja, vandaag wel, ja. Voor degenen die de video bekijken, ja, absoluut.
Het is niet afgesproken. Nee, ik vind ook, er is heel veel fast fashion. En ik vind een site zoals Vinted vind ik heel goed, want daar kan kleding gerecycleerd worden. En waar ik vroeger zelf ook veel meer kleding kocht, koop ik nu veel duurzamer en tijdlozer. Ik koop minder, maar ik zorg dat ik beter kan combineren. Het is kwalitatiever en tijdlozer. Het is veel fijner dat je kleding ook langer kan dragen. Het is een heel groot verschil tussen stijl en mode. Hè. Stijl is echt een eigenheid. En mode, dat is heel vluchtig. Hè. Wat dat nu mode is, is volgend jaar uit de mode of over 2 jaar. En dan zit je daar met stukken die dan niet meer gedragen kunnen worden.
Ja, en ik snap dat niet ook van de grote... Er zijn zo grote merken die ook zo suits uitbrengen en zo. En ik snap het niet. Maar aan zich, ik heb dat ook aan mijn kleermaker gevraagd, van is er beter kwaliteit van stof dan wat ik draag? Nee, ja, niet echt. Tenzij dat je naar heel extreme dingen gaat, niet. En dan vraag ik me eigen af, ja, wat is de gigantische meerprijzen van die grote merken die dan ook suits verkopen? Ja, ik ben niet mee.
Ja, het is... Dus daar is nog wat te leren, denk ik. Daar kan Vlaanderen nog wel een shot onder zijn kont gebruiken, vind ik. Om het zo te zeggen.
Weet je, het leuke is wel eens dat jij en ik ons daarmee kunnen onderscheiden, want er komt niet veel volk buiten mijn das. Tenzij dat je een advocaat bent. En dan nog?
Ja, in advocaten, denk banken. Mensen die met de bank werken dragen misschien ook nog wel een das. Het is de minderheid.
Ja, het is zeg maar een paar sectoren nog die dat doen. Wie doet dat bijvoorbeeld nog? En die vind ik wel heel speciaal gekleed. Ik vind het persoonlijk niet schoon. Maar die heel bekende psycholoog. Ik zou hem even snel moeten zoeken. Dat is een hele slimme gast. Die heet Jordan Peterson. Ja, dat is Jordan Peterson.
Ja.
Heel speciaal gekleed, altijd.
Ja, klopt. Dat is de eigenheid, hè. Dat is echt ook zijn stijl.
Ja, die heeft dat echt wel laten ontwikkelen. Dus dat is wel tof. Er zijn nog een paar mensen die echt wel heel schoon gekleed zijn. Maar zelf zou ik het niet dragen, maar ik zou zoiets...
Nee, maar dat is, als je kijkt in een tijd, Prince, die jammer genoeg overleden is, die had ook zijn eigen stijl. Hè. Ja, ook altijd in paars, moet me lukken dat ik hem vermeld. Hij zou weer gepast hebben qua kleur. Dat was ook niet ieder stijl, maar het stond hem wel.
Mm-hmm.
En dat is de kunst dat je weet... Wat dat bij jou past en dat je dat zo gaat uitdragen. Hè? Wat dat voor de ene geschikt is past niet voor iemand anders.
Klopt, ja. Nu om terug even te keren naar uw core business. Zijn er eigenlijk concepten of ideeën waar dat deskundigen in uw vakgebied het anders zien als jij?
Als ik ga kijken naar... ik ben personal assistant. Je hebt heel veel virtual assistants. Dus mm-hmm. Dat is voornamelijk... We werken allemaal remote, maar mm-hmm. ik denk het verschil zit erin dat... ik ken wel een aantal virtual assistants die echt zeggen van kijk, ik wil zo weinig mogelijk persoonlijk contact. Wat ik dan heel belangrijk vind. En waar ik het moeilijk mee heb... Dat is een beetje een globale trend dat ik soms zie. Mensen starten, ik ga virtual assistant worden. Dat is gemakkelijk tussen de soep en de patatten. Ik kan ondertussen een baby op mijn schoot houden. En dat vind ik een heel jammere evolutie, want dat is niet zo. Hè. Als jij beslist, ik ga als virtual assistant werken. Ik werk voor een klant. Die klant moet wel op jou kunnen rekenen. En uiteraard, als je ondernemer bent, is het grote voordeel dat je je tijd kunt indelen naar je schema. Dat doe ik ook. Ik ga ook in de weken naar de kapper, als ik dat kan vermijden, op mijn zaterdag. Dus je kan je eigen planning maken, maar ik vind niet iets dat ik, bij wijze van spreken, je kan niet voor een klant werken en jongleren met een baby. Mm-hmm. Ik heb een tijdje geleden had ik een mailtje gekregen van iemand die wilde starten als virtual assistant. Ja, kan ik wat advies krijgen? Ik zeg, geen probleem. Dus wij gaan in call. En zij ziet effectief met een baby op haar schoot. Achter haar crossen kinderen rond. En op dat moment heb ik gezien, dat heeft geen pas. Dan zie je dat je eventjes kan terugtrekken, dat iemand voor de kinderen zorgt, dat jij gewoon in een professioneel gesprek kan gaan. En ik vind dat is echt een trend dat daar leeft. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dit is geen hobby, dit is een serieuze business.
Ja.
Ja.
Ja, ik snap dat je dat zegt. Ja, goh... Ik denk dat als vrouw niet zo eenvoudig is om dat allemaal te jongleren.
Nee, dat is ook niet gemakkelijk. Hè? Er komt altijd, als je een business opstart, zeker ook met kleine kinderen, maar je moet je wel bewust zijn dat je iets wilt doen dat je kan combineren met je gezinsleven, daar is niks mis mee. Maar je moet wel zien dat je het zo kan inrichten als je dan zegt van ik werk nu voor een klant, dat je ook kan focussen. Stel, er heeft een klant een probleem, je moet dat probleem wel kunnen oplossen. Je moet je taken die gevraagd zijn kunnen oplossen. En ik geloof niet in multitasken, absoluut niet. Nee, echt waar, dat is een verzinsel. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. En ze zeggen ook, ja, als vrouw kun je multitasken. Een management assistant is daar heel sterk in, maar dat is onzin. Ons hersenen zijn niet gemaakt om 5 dingen tegelijkertijd te doen. 1 ding afwerken. Ik krijg soms ook, dan ben ik met iets bezig, ik krijg soms telefoon, iets heel dringend, er loopt iets mis met een vlucht. Ja, dan moet ik snel kunnen schakelen. Dan moet ik 1 taak kunnen stoppen, iets anders doen en nadien die andere taak opnemen. Maar met verschillende dingen bezig zijn, dat is echt een utopie. En als je dan als virtual assistant, dat gaat gewoon niet met een kind. Als je moet met een kind bezig zijn en ondertussen voor een klant werken, dat werkt niet. Dan is die focus niet op je klant, ook niet echt op je kind. Dus dan moet je eigenlijk zien dat je die tijd zo kan indelen. Nu ga ik voor mijn klant werken en nu ben ik met mijn kind bezig. En dat vind ik een beetje een jammer evolutie in de virtual assistant business.
Oké.
En ik hoor daar toch ook meer stemmen op gaan, hè, van nog andere collega's die zeggen van ja, daar zijn we toch ook helemaal niet voor te vinden. Dat zorgt, mijns inziens, een beetje voor een slechte reputatie van het vak virtual assistant.
Oké, omdat dat eigenlijk moeders zijn of huisvrouwen zijn die tussen de soep en de patatten willen gaan doen als extra inkomsten.
Ja, dat vind ik, ja. Daarmee dat ik zeg van, het is geen hobby dat je zomaar even tussendoor neemt. Dat is, als je samenwerkingen aangaat, die klanten rekenen wel op jou. Dat jij doet wat dat er gevraagd wordt.
Oké, en hoe zie je de rol van persoonlijk contact eigenlijk in heel dit gegeven? Omdat je het er daar juist ook over hebt gehad.
Ja, ik werk uiteraard meestal remote. Maar ik vind het wel belangrijk om op regelmatige basis persoonlijk af te spreken. Om een business te overlopen, ook regelmatig online contact hebben om dat heel goed te kunnen blijven opvolgen. Maar ik vind ook dat persoonlijk contact is een keer. Ik had 2 jaar geleden had ik een klant in Muiden, dat is nog voorbij Amsterdam. Ik werkte uiteraard remote, dat spreekt voor zich. Maar om de 2-3 maanden spraken wij in het midden, kwamen elkaar tegemoet. Dan gingen wij samen golven. En dan spraken wij nadien met de lunch, eigenlijk de business. Wat kan beter, wat kunnen we nog aanpassen? Dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Voor mij is dat de basis. Ik ben de rechterhand van iemand, ik ben de vertrouwenspersoon. En voor mij is iemand leren kennen fundamenteel om goed te kunnen samenwerken. Daarmee dat ik ook niet zomaar een uurtje hier, een uurtje daar, rap een taak afhasselen, bij wijze van spreken, dat werkt voor mij niet.
Omdat je dan de kwaliteit niet kunt garanderen?
Ik voor mij niet, nee. Ik moet echt... iemand beter leren kennen om echt kwalitatief te kunnen kwalitatief werk te kunnen leveren. Ik hou sowieso ook niet van chit-chat in mijn privé. Ik hou van diepgaande gesprekken. Oké, we zijn Belgen, we spreken allemaal eens over het weer, van als ik die regen. we zijn het beu. Of het is of de lente mag gaan komen. Dat is eigen aan Belgen en Nederlanders. Maar tot daartoe. Ik hou gewoon van diepgaande connecties in echt die diepe gesprekken. En dat is zelfs met de mensen met wie ik samenwerk. Ik vind dat is, ik wil die mensen leren kennen om beter te kunnen werken, maar ook beter te kunnen anticiperen. Als je kan anticiperen op de zaken, verloopt alles gewoon nog veel beter. Dus daarmee dat persoonlijk contact, heel veel WhatsApp-berichten, regelmatig is bellen. Mail is 1 ding, maar ik bel gemakkelijk eens naar een klant. Om te vragen van, kijk, ik ben dit tegengekomen, wat denk je ervan? Dan is mail voor mij niet afdoende. Dat is dan te onpersoonlijk.
Oké, dat snap ik. En je hebt er juist gesproken dat je dan afspreekt op de golf. Jij golft?
Ja, sinds 2-3 jaar ongeveer.
Ja, want dat is ook wat wij elkaar hebben leren kennen, denk ik, hè? De golf?
Ja, klopt. Dat is waar. Dat is waar, ja.
Ja, ik heb het niet verder gezet. Nee.
Ja, ik ben nog altijd bezig. Ja, ik ga niet zeggen dat ik er supergoed in ben. Sommige mensen hebben echt talent ervoor. Ik moet gewoon heel veel oefenen om beter te worden. Dat is heel jammer, maar dat is nu gewoon de realiteit. Dat is prima ook. Ik ben er eigenlijk mee gestart om ook uit mijn comfortzone te komen. Ik wilde eens helemaal iets anders doen. Ik kende niemand in mijn omgeving die golf speelde. Ik denk van, laten we iets zot doen. Iets nieuws doen. Ook met zicht op om te netwerken. Ja. En, ja, het is a game of the mind. Hè. Techniek is één ding, maar je komt jezelf heel hard tegen. Hè. Misschien moeten we toch eens, nog eens een rondje gaan spelen. Wat denk je?
Ja, het ding is, ik heb mijn diploma niet. En ik had dat onderschat persoonlijk. In de zin van welke toewijding dat je nodig hebt om daar iets of wat te kunnen. En ik doe andere dingen in mijn vrije tijd. En ik had zoiets van, als ik me daarop toeleg, buiten het feit dat je iedere keer naar de golf moet gaan rijden, daar uren moet besteden.
Ja, klopt.
Ja, de leercurve en investering van tijd zak ik op het ogenblik niet zitten.
Nee. Maar wie weet, komt dan nog wel eens
terug. Ik was kiezen tussen wat ik nu doe als sport en dat. En ik had zoiets van, ik blijf wel doen wat ik doe.
Ja, maar dat is prima. Hè. Iedereen moet vooral doen wat ze zin in hebben. Hè.
Voilà. Maar alleszins wil heel toffe mensen leren kennen, waaronder u.
Ja, klopt.
En aan zich ook een heel interessante sport.
Ja, vooral omdat het echt... omdat je jezelf zo tegenkomt. Als je echt denkt van je slaat af en het is niet goed. Als je begint te denken van, oh, ik bak er niks van, dan kan je zeker dat de rest van de goals ook gewoon niet goed gaan. Dat is echt uw verstand afzetten en aan niks, over niks nadenken en gewoon denken van, ik ga gewoon hier leuk spelen en klaar. Als je echt in je hoofd zit, dan... Ik zeg het, ik ben geen natuurtalent, spijtig genoeg, maar ja, kijk, we kunnen niet alles hebben.
Ja, wat ik er zo tof aan vond, is dat je buiten zat. In de rust en in de natuur. Ja, ja. Dat vond ik er zo tof aan. Want ik ben dan beginnen spelen, ik denk ergens in april. En ik had zo, wauw, dat is hier echt... Het begon al lekker warm te worden. De zon 's morgens vroeg.
Ja, dat is
fris windje. Stilte, vogels. Ik had zo, wauw.
Dat is ook een van de redenen waarom ik dat ook zo graag doe. Dat is, ik ga ook geregeld eens alleen de 9 holes doen. En dat vind ik gewoon heel relax. Me, myself and I. En op de golfcourse en de vogeltjes. Ja, heel fijn.
Okay.
Ja. En het is ook op businessvlak brengt het ook heel veel, vind ik. Je komt heel veel mensen tegen die voor mij is het ook een stukje netwerken.
Mm-hmm. Dat snap ik.
All
right. Zijn er in uw business ludiek of memorabele momenten die je hebt meegemaakt, Isabel?
Memorabele momenten. Ja, maar ik kan er niet op komen. Ik kan er eerlijk gezegd niet op komen. Ik weet dat ik... ik was pas gestart. Ik had mijn Instagram-account gemaakt en gelanceerd. En een van de eerste DM's dat ik kreeg was van een man die werkte als gigolo. En die zei van, als je ooit vrouwelijke klanten hebt... die overwerkt zijn, dan mag je altijd aan mij denken. Dat is prima. Hè. Ik heb absoluut niks tegen sekswerkers of wat dan ook. Echt waar niet. Het is niet voor niks trouwens de beroep van de wereld. Maar ik vond dat zo frappant. Dat was een van de eerste berichten dat ik kreeg. En ik heb ooit eens wel eens de vraag gekregen van iemand. Ja, wat als nu jij een klant hebt en die is getrouwd en die vraagt aan jou om een escorte te boeken. Ik zeg, ja, dan regel ik dat. Ja, maar dat is toch ethisch niet verantwoord. Ik zeg, ja, maar dat zijn dan op dat moment... Ik heb de vraag nog nooit gekregen. Maar als ik die vraag zou krijgen, ja, dan regel ik dat gewoon. Dat is heel eenvoudig.
Dat is een vorm van professionaliteit.
Ja, ik heb daar dan op dat moment heb ik daar niks aan te vinden.
Dat is goed voor de mensen die luisteren en dan mogen potentiële klanten laten.
Ja.
Dat is goed.
Maar anderen, ik kan er niet op komen. Het moet zijn dat het nogal meevalt. Van de gekke dingen.
Ja, en hoe zijn jij begonnen? Zijn jij onmiddellijk in hoofdberoep begonnen? Heb je zo je sprong gemaakt? Of heb jij
ik ben springplank in bijberoep begonnen. Ik was dus werkloos en ik wilde eigenlijk eerst kijken van dat is mij toen aangeraden door iemand. Als je springplank in bijberoep doet, dan kan je eigenlijk voor jezelf een jaar zien van, is dit iets voor mij, ja of nee?
Mm-hmm.
En je begint dan. Je krijgt dan ook een maandelijkse uitkering als ondersteuning.
Mm-hmm.
Het grote probleem daar is, op dat moment mag je eigenlijk maar x aantal euro per dag verdienen. Dat is echt niet veel. En mijn agenda was eigenlijk direct goed gevuld. En met gevolg dat ik 2 jaar nadien een hele zware belastingbrief heb gekregen en dat ik natuurlijk heel veel heb mogen terugbetalen. Dus ik denk dat dat springplank in bijberoep, dat je dat best kan doen als je... Want ik ben alleenstaande moeder. Dus ik had dat eigenlijk nooit moeten doen. Ik had gewoon direct voltijds moeten gaan, vol vertrouwen. Dan had ik dat probleem niet gehad. Maar als je nu werkloos bent en je hebt nog een partner die je geld verdient, en je kan zeggen van oké, ik ga dit jaar rustig uitkijken, is het een en het ander te proberen, zien, is dat voor mij, ja dan nee, dan kan dat. Maar als je agenda direct goed gevuld is, stop daar direct mee. Want dat een paar jaar later krijg je een hele zware belastingsbrief. En als je dat dan moet terugbetalen, is natuurlijk niet zo fijn. Ik hoorde laatst nog in een podcast van iemand die met springplank in bijberoep is gestart vanuit werkloosheid. En net hetzelfde, hè? Direct een goed gevulde agenda en 2 jaar later een hele dikke belastingsbrief. Dus moest ik het opnieuw doen, ik zou het niet meer doen. Gewoon direct vol vertrouwen, voltijd zelfstandig. Maar ja, ik zeg het, wat dat ik wel vind, als je pas begint te ondernemen en je komt niet uit een ondernemersomgeving, dan weet je gewoon niet goed waar beginnen. Ik heb mij wel heel veel geïnformeerd. Ik heb ook zo'n starterstraject ergens gevolgd. Maar toch heb ik daar niet alle informatie uit gekregen die op dat moment voor mij van nut waren. Dus het is... dat is vallen en opstaan, hè. Ik weet nu...
Dat wordt niet op school gegeven, hè.
Dat wordt jammer genoeg niet. Hè. Er zouden een aantal vakken mogen vertrekken. Of ze zouden op zijn minst iets mogen voorzien over mindset, ondernemerschap. Want een van mijn favoriete boeken is, want daar hebben we het nog over gehad, Master Your Mindset van Michael Pilarczyk. Dat zijn de dingen die op school moeten geleerd worden. Want niet iedereen is geschikt voor een job in loondienst. Ik denk dat jongeren dan veel beter zouden zien van, kijk, er is meer dan loondienst. Misschien kan ik dat of dat doen. En er is ook helemaal niks met werken in loondienst. Maar dat zijn toch dingen die op school geleerd moeten worden. En die een boek is echt een aanrader, vind ik.
Oké. Ja, want het is inderdaad een avontuur als je daarmee start.
Absoluut.
Het is niet, tenzij dat je grote uitgaven maakt, of heel veel voorraad, of leningen aangaat, is dat iets waar je gewoon altijd nog van kunt terugkomen. En toch in loondienst gaan werken.
Ja, dat is. Maar ik vind wel dat... ik ben al een paar jaar op een pad van persoonlijke groei. Ik vind door te gaan ondernemen... dat draagt bij. Eigenlijk is ondernemen ook een traject van persoonlijke groei. Want je valt, je staat op, je leert, je gaat verder. Je leert mensen kennen, je leert je omringen. Ook met mensen die je... ik kan niet op het Nederlandse woord komen, die je... They lift you up, die... Ja. Je snapt wat ik wil zeggen.
Die
je
dragen.
Die je ook pushen om verder te gaan. Ondernemen aan zich is gewoon een enorme leerschool. Daar word je alleen maar beter van. Vind ik. Ja. Mm-hmm. Ik ben daar als vrouw, heel erg gegroeid door te gaan ondernemen. En natuurlijk als onderneemster ook. Dat spreekt voor zich, ja.
En op welke vlakken zeg jij dan... gegroeid binnen het ondernemerschap, Isabel, als je zo terugkijkt naar de afgelopen paar jaar?
Ik ben van nature vrij introvert. Een van mijn beste vriendinnen zegt altijd van, er zijn twee Isa's. De Isa die op haar gemak is bij de mensen en de Isa die niet op haar gemak is of de mensen nog niet goed kent. Dus helemaal in het begin, je moet gaan netwerken. Hè, want je moet zichtbaar zijn. In de allereerste keren, ik wist met mezelf geen blijf. Ik kwam op een netwerkevent en dacht van, wat kom ik hier doen? Wat moet ik zeggen? Tegen wie moet ik aanspreken? Moet ik zomaar bij een groepje mensen gaan staan? Ik vond dat ongelooflijk moeilijk. Maar ik ben dat blijven doen. En ik ga ook altijd, of heel vaak, alleen naar netwerkevents. Ik denk van, ondertussen weet ik, er zal wel iemand zijn dat ik ken. En als daar niemand is, dan nu ben ik er helemaal anders in. Ik stap binnen... Ik kijk op mijn gemak rond en ik ga bij iemand staan. Als er mensen zijn die ik niet ken, ik stel mij voor. Ik ben Isabel, ik ben personal assistant, dit, dat. En want iedereen is daar toch voor hetzelfde. Om mensen te leren kennen, om business te doen. Dat is echt wel een heel boeiend traject geweest, waar ik heel veel in gegroeid ben.
Oké, wauw. Dus dan eigenlijk meer extrovert leren worden.
Ja, toch wel. En ook gewoon krachtiger zijn, hè? Want ik heb heel veel last gehad van het... Het imposter syndroom. Ik dacht in het begin, nu zit er op mij te wachten. En heel af en toe...
Veel volk heeft er last van, ja.
Af en toe komt dat stemmetje zo nog wel eens terug, maar dan denk ik van, hé, ik heb echt wel iets te brengen. Ik ben gewoon als PA, denk ik, enorm goed. Ik heb daar heel veel bij te dragen voor mijn klanten. Maar ook als het komt op dat leven ondernemen in stijl, ik kan daar ook heel veel in bijdragen. De podcast bijvoorbeeld is voor mij ook echt uit mijn comfortzone komen. Dat zou ik vorig jaar niet gedurfd hebben. Dat is letterlijk en figuurlijk mijn stem laten horen. En ik neem een stukje op. Ik knip en plak daar ook niet in. Ik babbel gewoon en ik vertel. En val ik eens over mijn woorden, ja, dan is dat zo. Gewoon heel natuurlijk. Dus zo zie je, uiteindelijk ga je, als je aan het ondernemen bent... Mm-hmm. Ja, uit die comfortzone komen is sowieso een must om te groeien als mens. Dus in zo stap voor stap doe ik dingen die ik een jaar geleden nog niet voor mogelijk had gehouden. En dat vind ik, dat is gewoon heel plezant en heel boeiend.
Ja, dat kan ik alleen maar meegeven. En het is ook niet voor iedereen weggelegd. In de zin van, de ups en de downs moeten aandurven.
Ja, ik had in het begin al gezegd, vorig jaar is een heel lastig jaar geweest. En dan dacht ik echt van, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Ik denk van, oké, ik geef niet op. Ik heb iets, dat was ook dat impostersyndroom. Ik geef niet op, ik ga door. Ik heb wel degelijk iets te brengen en het gaat allemaal goed komen. En het is eigenlijk door... want ik ben heel vaak heel actief bezig, ik blijf maar gaan. Ja. Vorig jaar ben ik altijd maar blijven gaan. En ik moet business hebben, ik moet dit, ik moet dat. En het is door in de rust te gaan, dat eigenlijk... dat mijn creativiteit ook is beginnen stromen. Want als je altijd maar aanstaat, dan ik spreek voor mezelf, ik was echt geblokkeerd, en het is door mezelf rust te gunnen, dat ik op mijn nieuwe idee ben gekomen, en dan ineens telefoon kreeg van een nieuwe klant, van, hé, Isabel, we hebben een paar jaar geleden al eens contact gehad, maar dat paste toen niet. Ik heb nu een PA nodig, ben jij vrij? Ik had zoiets van, halleluja, dat is mijn ideale klant. Ik zeg, bring it on. Heel goed, maar het is door mezelf ook die rust te gunnen en die krampachtigheid los te laten. Dat vind ik een hele belangrijke. Dat is ook nog gauw een tip dat ik kan meegeven als er startende ondernemers kijken of luisteren. Gun jezelf af en toe echt eens rust. Dat is zo nodig.
Ja, oké. Ja, je moet even twee keer zeggen. Als je de beweging hebt van, hey, ik moet heel veel doen en ik moet die business hebben, sure, dan klopt dat. Maar ik kom ook het omgekeerde tegen soms. Dat ondernemers zoiets hebben van, ik heb te weinig business en dat ik die dan opbel. Dat is echt zo'n ludiek moment voor mij, dat ik die dan opbel. Het past nu niet, Dominique, ik ben aan het lunchen met mijn madame. Niet dat er iets mis mee is met de lunchen met
je
madame.
Nee, zeker
maar,
niet.
Maar weet je, als je business tekort komt... Pak je telefoon op, doe de business en ga dan iets middags lunchen met je madame. Snap je wat ik aan mij wil zeggen?
Ja, absoluut. Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens.
Dus het is inderdaad de gulden middenweg van, gaan we in overdrive of doen we te weinig? En vooral bij de startende, wat ik heel vaak zie, dat is misschien een spiegel van mij, waarschijnlijk een spiegel van mij, mensen die te weinig doen. Die te weinig naar buiten durven komen, die telefoon niet vastpakken, die... Het extraverte wat dat jij zegt,
dat is
een heel goed zijn een vakgebied, maar als je niet aan marketing doet, als je niet aan sales doet...
Nee, dan gebeurt er niks. Hè.
Voilà.
Je moet inderdaad buiten komen, die zichtbaarheid, naar netwerken gaan, mensen ook aanspreken, de telefoon eens een keer nemen, dat hoort er gewoon weer bij. Ik ben daar ook nooit mee gestopt, maar ik heb mezelf wel op tijd in stond. Ik was dikwijls in het weekend nog altijd maar bezig. Dat ik
tegen en je moet je een off-time hebben.
Het is nu bijvoorbeeld zondag, nu ga ik eens een dag platte rust, of ik ga naar de zee, ik ga wandelen, of ik lees eens een boek. En dat waren wel heel belangrijke momenten, want je kunt niet non-stop aanstaan. Dat was eigenlijk mijn insteek. Je kunt niet dag en nacht bezig zijn, of elke minuut van een dag. Je moet af en toe eens een keer tot rust kunnen komen.
En dat is waar de ondernemers vaak in opbranden. Ja. Dat plotseling het licht uitgaat en dat het gewoon niet meer gaat. En dat is omdat die een off-time er niet meer is.
Ja. En daar kom ik als personal assistant natuurlijk ideaal om de hoek kijken, hè, om de dingen over te nemen. De dingen die zij eigenlijk niet leuk vinden of geen tijd voor hebben, dat doe ik dan.
Oké, super. Is er nog iets wat je wilt delen, Isabel, voordat we zo dadelijk afronden?
Ik denk dat ik alles gezegd heb wat ik wilde zeggen of wat we wilden bespreken. Ongetwijfeld zijn er nog dingen.
Maar en uw podcast, wat was de naam weer al?
Mijn podcast noemt The Elegant Edge Podcast.
Oké, en waar kunnen we die terugvinden?
Op dit moment alleen nog op Spotify, maar ik ben ermee bezig om op andere kanalen nog te lanceren ook.
Oké, mooi.
Daar is hij te vinden. Er zijn nu 4 afleveringen en ik neem vandaag of morgen de 5e op. Heel basic, gewoon mijn gsm, ik spreek ze in, niks. Gewoon. ja. Maar heel leuk om te doen.
Uw business, wat was de naam daar weer al van? Waar kunnen mensen u online terugvinden?
Op LinkedIn is het gewoon Isabel Verlinde, zonder en achteraan. Ja. Dat is een hele belangrijke. En op Instagram is het Isabel_Verlinde_PA. Daar ben ik op te vinden.
En uw website was yourpersonalassistant.be.
Ja, klopt. Ja.
Oké, super. Dan wil ik u bedanken voor het interessante gesprek over stijl en over het PA-schap.
Ja.
En dan,
dank je wel voor de uitnodiging. Ik vond het heel fijn als ik kijk wie dat er al in de podcast is geweest. Ben ik heel dankbaar en vereerd dat ik het rijtje mag vervolgen.
Ja, ze bedankt, Isabel. Ja. Wel, dan een hele fijne dag toegewenst. Veel succes.
Dank je. Oké, bye-bye.
Bye.